We lezen met elkaar Genesis 1 vanaf vers 9 tot en met vers 13. Daar staat, God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort, allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de derde dag. We lezen verder uit Psalm 24. Psalm 24 is een psalm van David. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de Heer, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. We zingen uit dezelfde psalm, de versen 1, 2 en 4.
Ik heb, daar staat hij al. Sneller dan ik denken kan, werkt de Beamerdienst. Het grap, ik heb drie dia's voor jullie. Wij ervaren de wereld nog wel eens anders dan dat die werkelijk is. Even wakker worden allemaal. Wij ervaren de wereld. En met wereld bedoel ik het plekje dat wij inrichten, waar wij wonen. Hier, ja? Plekje, wereld. Asfaltpaadje ernaartoe. Grindpaadje naar je voordeur. Dat is de wereld. Ja, met rioolbuizen onder de grond. En dat is de wereld. De ingerichte wereld. Wij ervaren die wereld nog wel eens anders als dat die werkelijk is. En ik heb drie plaatjes meegenomen. De eerste twee is al heel grappig. Dit is een plaatje van de wereldbol. Ik neem aan, genomen uit een satelliet of zo, een foto. En dan zie je Latijns-Amerika met het Andesgebergte. En daar zie je Midden-Amerika en Noord-Amerika. Dat heb ik heel hard gezocht, en dat is het tweede plaatje, naar eenzelfde foto, die is de volgende mag erop, waar Nederland op staat. Dat is een stuk lastiger te vinden, moet je eens proberen. Op de meeste van die plaatjes staat Amerika, blijkbaar financieren zij de satellieten, dus daarom zal het er wel op staan. Ik heb ook een plaatje gevonden, waar Nederland op staat, dat kennen jullie een beetje, hè? Je ziet hier Noord-Afrika, en dan Italië, Frankrijk, en zo gewoon naar boven, daar ergens, Nederland. Dan moet je een vergrootglas bijpakken, maar goed, het is er echt. Kijk, wereld. Wereld die wel zijn grenzen en zijn vormen kent, wel zijn hoogten en zijn dieptes, hè, de Himalaya daar of de Alpen, maar ook zeg maar het Zwarte Zee en nou goed, zijn hoogtes en zijn dieptes. Zo kent de wereld zijn grenzen, zo kent de wereld zijn vorm, zo steekt hij in elkaar op de een of andere manier. Maar nou de wereld hoe wij hem ervaren, dat is het derde plaatje. Zo. Dit is van mij en dat is van jou. Wij trekken er lijntjes overheen. En wij zeggen van nee. Als je een paspoort hebt, dan mag je deze grens wel over. Even voor de mensen thuis. Ik heb nou een wereldbol die als een landkaart is ingedeeld meegenomen. Dus je ziet overal lijntjes staan die er in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet staan. Ja, ik heb dat in een andere preek ook al eens een keer aangehaald, maar ga maar eens op zoek naar zo'n grens. Nou, je vindt hem nooit, tenzij ze weer een of ander hek bouwen tussen Oost- en West-Duitsland. Nou, dat hebben ze dan afgebroken. Nu staat het hek ergens tussen Servië en Europa, geloof ik. Maar goed, ja, dat hek, dat stond er niet toen God de wereld maakte. En de wereld die wij indelen, dat is deze wereld. Dat is de wereld van, dit is van mij. Daar blijf jij vanaf. Daar moet jij buiten blijven. Jij mag er pas aankomen als ik toestemming geef. Voor de kids onder ons is dat heel makkelijk. Trouwens ook voor overspelige vrouwen en mannen is dat heel makkelijk duidelijk te maken. Je mobiele telefoon. Heb je een mobiele telefoon? Ja, mooi. Mogen jouw vader en moeder erin kijken? Nee? Doen ze dat ook niet? Soms. Beroerd is dat, hè? Ja, dat is echt beroerd. Ja, ja. Even voor de goede orde. Ik heb het bij de kinderen nooit gedaan. Vecht het nou maar uit met je ouders. Goed. Maar, je snapt hem. Dit is mijn wereld. Dit zijn mijn appjes. Dit zijn mijn sms'jes. Dit zijn mijn foto's. En we gaan natuurlijk gigantisch over de schreef tegenwoordig. Hè, want allerlei pesterijen met naaktfoto's voor de kamer, noem het verder op. Dat geldt ook voor partners in hetzelfde huis. Je beschermt jouw wereld. Het is mijn wereld. Waarom? Wat moet jij met mijn telefoon? Zalig zij die elkaars telefoon delen. Dat zou Jezus hebben gezegd waarschijnlijk in de tijd als er toen mobiele telefoons waren geweest. Ja? Maar je voelt hem komen, hè? Je voelt hem komen. Of het nou een Syriër is die bij jou het tuinhekje doorkomt, aan de deurbel belt en zegt, ik ga kamperen in jouw achtertuin vandaag. Dan hebben we ook zoiets van, this is mine. Blijf weg. Wat doe je hier? Heb je een paspoort? Snap je? Dit is de wereld zoals wij hem ervaren. De wereld die wij hebben ingedeeld. De wereld die... Waar wij grenzen hebben getrokken en waar wij eigendomsrechten op claimen. Het is zelfs zo, toen ik foto's van de aarde zocht, dat ik nog even werd herinnerd aan, ik weet niet welk jaartal het was, maar dat de eerste mens op de maan kwam en daar een Amerikaanse vlag plantte. Zo, deze is van ons. Denk ik bij mezelf, hoe haal ik het in je hartjes om dat te doen? Maar goed, oké. Okay. Goed, de dia's die mogen, nou, pak maar het mooiste plaatje, dan mag je dat laten staan voor de rest van de tijd. Ik vond die eerste vond ik wel leuk. Nou, we zullen even kijken wat Lisanne kiest. Ja. Ja, dat vind ik wel aardig. Laat die maar staan. Oké. Okay. Lieve mensen. De wereld die wij ervaren. Het gaat over goed en over kwaad. Eerst even Genesis 1. Dat ga ik je een klein beetje uitleggen. Ga ik je meenemen. Genesis 1 begint met de opmerking. Althans, dat stukje wat we nu lezen. Hè, over de derde dag. Dat begint met de opdracht van God dat alle wateren naar één plaats moeten gaan. Nou, als jullie een keer in de bergen hebben geklommen, Bas en ik hebben één keer één top beklommen, ergens in de Alpen, en daar kon je het heel duidelijk zien. We kwamen boven op die top en dan was het helemaal kaal. Ja, een beetje mos en zo, maar verder ook niet. Ja, mieren. Mieren en mos, dat kom je overal in de bergen tegen, maar goed. Verder geen gras, dat kon daar ook niet groeien, het was helemaal kaal. En als je dan, we moesten weer naar beneden aan touwen en dergelijke, dus als je dan naar beneden gaat, dan komt er opeens wat water uit de rots. Er is een klein stukje mos, dat laat wat water los. En dat water, dat druppelt dan zo naar beneden. En dat drinken de mieren. Dan lijkt het net alsof God zegt, al het water moet naar één plek. Je ziet als het ware, die bergen, die zie je uit die oerchaos komen, hè, waar we het de vorige twee keer over hadden. Die gaan omhoog en die richten zich op. Hè, die bergen die worden groter en groter en groter. Maar ja, dat water wat er ooit op lag, dat moet nog steeds naar beneden druipen. Dus God is nog steeds bezig, het water is nog steeds bezig met Gods opdracht om naar de zee te gaan. En dan volg je dat, hebben we ook gedaan. Hè. Naar beneden werd het een riviertje, konden we even thee zetten. En, of een klein beekje en toen een riviertje enzovoort. Dus datgene wat daar gebeurt, en als je naar beneden gaat, dan komt er gras. En dan kom je het eerste kleine boompje tegen of struikje. En ga je nog verder naar het dal, dan wordt de rivier breder. En dan krijg je boomgaarden en noem het verder maar op. Dat is het eerste deel van dag 3. Dat God zegt, al het water moet naar de eigen plek. Dus dan zie je de hele aarde druipen en dat druipt allemaal naar de oceaan. Uiteindelijk. En dan moet je je voorstellen dat er zijn nog geen bomen en geen grassen en al dat is allemaal nog niet. Dat die hele aarde, dus zeg maar, dan staat er ook niet, er staat niet zozeer wereld, ook niet aarde, maar er staat droog land. Dus er komt droog land. Dat komt naar boven. Het staat letterlijk in het Hebreeuws. Het droge land moet zich laten zien. Dus het is iets wat het land moet doen. Het land moet omhoog komen en zich openbaren. Zich laten zien van hier ben ik. Als je me zoekt, dan ben ik hier. En het water moet allemaal naar één plek. Dat zegt God. En dan zie je dat voor je, het droge land, wat overigens bijna altijd met heil te maken heeft in de Bijbel. He, want de Israëlieten gingen over droog land door de Rode Zee. Ja, dat idee, hè. Droog land moet zich laten zien. En dan ziet God dat. Het droge land heeft zich laten zien. En het water is allemaal naar één plek gegaan. En dan zegt God, wat goed eigenlijk. Ik weet niet waarom God dit zegt. Echt geen idee. Ik kan er van alles bij verzinnen. Dat het droge land zich in zijn oningerichte vorm laat zien. Dat in, zeg maar, nieuwe naaktheid voor ons ligt. En dat God zegt, wat mooi. Wat goed. Mag je thuis over nadenken waarom dat zo is. Want die tweede, die komt veel dichterbij. Ik kan me wel voorstellen, vandaar ik met die bergen begon, dat die enorme naaktheid van het droge land, dat die zijn charme heeft. Dat die ontroert. Dat merk je ook als je bovenop zo'n bergtop komt. En het stukje zo klein is, nou het was ietsje groter, maar zo klein, dat je wel weer aan touwen naar beneden moet. Wat mooi. Geweldig. En dan zegt God iets heel aparts. De aarde moet voortbrengen. En ik las in een van de commentaren, die haalde daaruit, hij zegt vanaf dit moment zijn aarde en zee, of droog land en zee, zijn Gods helpers. Want zo staat het er ook. De aarde, het droge land, moet voortbrengen. Nou ja, dat hebben we gelezen, hè? Het droge land moet voortbrengen, grassen, zaaddragende gewassen, bomen die vrucht dragen. Dus je, als het ware, kijkt God. Die kijkt naar dat droge land en die zegt tegen dat droge land, doe eens wat. Ja, ik heb altijd gedacht dat op de derde dag maakte God gras, bomen. Dat staat er niet. Er staat dat God tegen de aarde, tegen het droge land zegt, doe eens wat. Breng eens wat voort. En niet zomaar iets dat het droge land zelf mag weten wat het voortbrengt. Nee, zaaddragende grassen, zaaddragende gewassen en vruchtbomen. Dat zijn de dingen die het land. Dus je ziet dat droge land zijn uiterste best doen om allerlei soorten gewassen te laten voort. De aarde deed dat, hè? Het droge land deed dat. Dat kwam groter en meer en meer en meer. En moet je opletten, zoals het hier wordt beschreven, en die heb ik zo meteen nodig, is het ook een zelfonderhoudend tapijt. Kun je die volgen? He, van als, nog een keer met de tafellaken, God schudt even heel hard en de hele aarde is groen. Maar het is niet zomaar groen. Het is geen kunstgras. Het is zelfonderhoudend groen. Het is net alsof God zijn lichtstoel erbij pakt. Ja, jullie weten, met respect hè, voor de koning van de wereld. Maar alsof God zijn lichtstoel erbij pakt, achterover gaat leunen in zijn lichtstoel en zegt zo. Daar hoef ik niets meer aan te doen. Waarom niet? Omdat het zaaddragend gewas is. Omdat het vruchtbomen zijn. Dat gaat zichzelf onderhouden. Dat gaat een cyclus kennen. Een cyclus van opkomen, bloeien en vergaan. Ook vergaan, ja, want je hebt ook weer nieuwe stoffen nodig om de jonge plantjes, het jonge gras, of de jonge dennen, of de jonge appelbomen weer te laten groeien. Dus het is een soort, ja, voortgaande beweging. En daar hoeft God helemaal niets meer aan te doen. Helemaal niets. God kan nu eigenlijk al rusten. Dat doet hij nog niet hoor, dat vindt hij nog een beetje saai denk ik. Maar God kan nu al rusten. Krijg je te pakken dat gevoel? Want dat heb ik nodig namelijk. Want nu ga ik iets geks zeggen. Stel je voor, je komt de voordeur binnen, thuis. Ik daag je allemaal uit dat vanaf nu altijd te doen. Ja, dat doe je toch wel, de voordeur binnenkomen. Maar ik bedoel, het op deze manier te doen. Namelijk om de voordeur binnen te komen en je dan even te realiseren dat zeg maar de vloerbedekking en de bank en misschien heb je al tegels op de vloer, dat weet ik niet, maar gewoon alles wat je ziet, dat zeg maar zelfonderhoudend is. Gewoon een zelfonderhoudend tapijt, dat lijkt me geweldig. Zo'n tapijt wat je legt. En dat vermenigvuldigt zichzelf. Je hoeft het ook niet te maaien, want dat sterft vanzelf alweer een beetje af. En dan kan het nieuwe tapijt weer groeien. Ben je er voor altijd vanaf. Heerlijk lijkt me dat, hè? Nou, dat idee. Als je nou de voordeur binnenkomt, en hier zo'n voordeur, en je stapt de voordeur in. En je denkt even bij jezelf, oh, waar had die snuiter het ook alweer over? Oh ja, zelfonderhoudend tapijt. Zelfonderhoudende kunst aan de muur. Zelfonderhoudende televisie. Ook aardig. Zelfonderhoudende keuken. Ja, die zelfonderhoudende vaat, dat lijkt me normaal geweldig. Het wast zichzelf af. Dat is toch prachtig? Zo'n huis, hè? Van, dat is dus wat God zegt in op dag 3. Dus je krijgt een zelfonderhoudend huis. Als er een bordje kapot valt, dan zijn die scherfjes, die zijn weer voedsel voor een jong bordje dat geboren wordt. Nou, lachen toch? Ja, dat is mooi. Maar jij staat nog steeds op die drempel en dan stel jij de vraag. Wie mag naar binnen komen? Nou ja, de kids kunnen dat met hun eigen kamer doen. Wie mag, dat is ook zelfonderhoudend, die troep die verdwijnt nooit. Dus dat is heel simpel. Nou, wat je ook doet, het is altijd een puinhoop in die kamers, dus dat maakt niet uit. Dus je gaat op de drempel van je eigen kamer staan. En je denkt bij jezelf, wie mag hier nou binnenkomen? Dan gaan wij als volwassenen natuurlijk netjes denken van ja, degene die het zelfonderhoudende tapijt niet kapot maakt. Degene die de zelfonderhoudende vaat niet stuk maakt. Degene die de zelfonderhoudende kunstwerken aan de muur ook niet weggooit. Of opstookt in de kachel. Ja? Zo gaan wij denken. Psalm 24 zegt het net iets anders. Hij die rein van hart, zuiver van hand of zuiver van hart, rein van handen is, die mag binnentreden. Dus je staat in Psalm 24, sta je aan het begin van dat tapijt wat God net uitrolde, en God die vraagt aan ons, wie van jullie mag hier nou binnentreden? Wie mag nou op dat tapijt gaan wonen? Kunt je voorstellen wat er nu gaat gebeuren? Want wij snappen dat God dan zegt van nou, die rein van hart en zuiver van handen, zuiver in zijn daden. Want dat tapijt, daar kun je natuurlijk wel van eten en je kunt er op wonen, dat kan allemaal. Maar als je dat op een zuivere manier met rein van hart doet, dan betekent dat dat je bijvoorbeeld dat er voor iedereen genoeg is. Dat het zelfreproducerende karakter van die droge aarde en van die gewassen, dat dat ook niet onderbroken wordt. Dat je dat niet stuk gaat maken. Uitdaging. Afgelopen catechisatie heb ik tegen de catechisanten gezegd, opdracht voor volgende week. Ga naar de site van het Wereld Natuurfonds en doe de CO2-test. Ik daag jullie allemaal uit om dat te doen. Ga volgende week vragen welke score jullie hadden. Ja, iedereen, hè, die me nu hoort. Ook thuis. Ja? Site van het Wereld Natuurfonds. En waarom die test? Omdat we dan allemaal ongeveer een vergelijkbare score hebben. Omdat we namelijk allemaal dezelfde vragen beantwoorden. De vragen kloppen niet altijd. Maar althans niet, pas niet op iedere situatie. Maar dat geeft niet. Wereld Natuurfonds, CO2-test. Footprint. De footprint-test. Dus met andere woorden, dan ga je testen hoeveel jij opmaakt van die zelfreparerende aarde. Ik kwam op 1,9. Dus als iedereen leeft zoals ik, dan hebben we 1,9 werelden nodig om iedereen in leven te houden. Dus ik neem 0,9 van het stukje van een ander af, met mijn leefstijl. Ja, schrik niet. Weet je wat een gemiddelde Nederlander verbruikt? 6,3. Om van de Amerikanen nog maar niet te spreken. Want die zitten volgens mij ergens bij de 15. Dat is ongelooflijk. Maar doe het maar eens. En vraag dan met die woorden van Psalm 24. Wie mag dit huis binnentreden? Die zuiver van hart is. Dan snap je al dat goed en kwaad wordt geboren. Dat wij dat wij mensen, voordat we ook maar één stap op de groene zoden van een nieuwe wereld zetten, dat wij even naast God moeten gaan zitten, die net heeft gezegd, Peter Jochie, heb je dat gezien? Wat goed, hè? Zo'n zelfonderhoudend tapijt. Prachtig verzonnen, vind je ook niet? Dat ik dan aan hem vraag, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe kan ik uw eeuwige leven delen? Hoe kan ik uw leven leven? Snap je nu waarom ik dat stukje uit Marcus pakte over die rijke jongeling? Want wij hebben de neiging te denken, ja, die verdeelde wereld is alweer weg, maar wij hebben de neiging te denken dat dit stukje is van mij. Hier hoor jij niet thuis. En wij produceren op ons kleine stukje land zo ongelooflijk veel voedsel, dat er al heel veel moet worden doorgedraaid. We brengen het niet naar anderen toe, enzovoort, enzovoort. Dus als ik dan aan God vraag, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe kan ik uw eeuwige leven leven? Dan hoor ik Jezus, Zoon van God, hoor ik dan zeggen, nou ja, Peter toch. Je weet het toch, niet moorden, niet echt breken, niet stelen. Eer je vader en je moeder, heb God lief boven alles, heb je naaste liefde zoals jij. En dan zegt die rijke jongeling, die zegt dan van, dat heb ik van kinds af aan gedaan. En dat kunnen de kids onder ons begrijpen. Want van kinds af aan zit jij hier een stoel te slijten. Dus je denkt bij jezelf, ik heb dat gebed en dat bijbelezen heb ik al mijn hele leven gedaan. En dan zegt die rijke jongen, die zegt dat, hè, van, maar dit heb ik altijd al gedaan. Als ik dat tegen Jezus zeg, zou Jezus kunnen zeggen, heb jij al die test gedaan op het Wereld Natuurfonds? Nee, nog niet. Oké, doe eens. Hoe scoor jij? 6,3. Waar ben jij dan bij de 10 geboden de mist in gegaan, Peter? Bij die rijke jongeling is het heel simpel. Want je kunt gewoon zien, die rijdt in op een Maserati-ezel. Toch? Ja, ja. En die heeft een Gucci-mantel om. Toch? Ja, dat is zo. En die heeft, ik weet niet wat je dan in je haar moet doen, want dat heb ik dan niet meer, maar goed. Dus Jezus die ziet aan hem, dat hij gewoon veel meer te berekenen dan meer, hè? Veel meer heeft dan anderen. En dan staat hij ook onbekend, een rijke jongeling. Wat zegt Jezus? Hij begint bij het eerste woord. Ja, eerste woord, weten jullie, hè? Geen andere goden voor mijn aangezicht. Dat wisten jullie, hè? Gewoon ja zeggen, want anders ben ik teleurgesteld. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Dan zegt Jezus, weet je wat? Ik wil wel eens kijken wie jij dient, God of de mammon. Want Jezus kreeg hem lief. Want iemand die aan Jezus vraagt, hoe kan ik uw liefde leven, uw eeuwige leven leven, daar houdt Jezus van dat soort mensen. Die ook werkelijk met al hun kracht inzet, dat leven willen leven op het groene tapijt dat God heeft gemaakt. Zegt die jongeman, dan zegt hij tegen de jongeman, nou, geef alles maar weg wat je hebt. En kom dan maar hier, geef maar aan de armen, en kom maar hier. Dus hij zegt, verdeel de boel maar een beetje. En dat kan hij niet. Waarom wordt die man nou bedroefd? Die man wordt bedroefd omdat hij doorheeft dat Jezus nog maar bij het eerste woord is begonnen. Geen andere goden van mijn aangezicht. Dus dat geen diefstal en niet echt breken, dat komt nog niet eens aan de orde. Dus hij heeft alles helemaal niet gedaan vanaf zijn jongst af aan. Daar klopt iets niet. Die man gaat bedroefd weg. En dan zeggen de discipelen tegen Jezus, maar wie kan dan wel op dat tapijt leven? Ik maak even een kortsluiting tussen Psalm 24 en dat stukje. En dan zegt Jezus het ongelooflijke, ja, wat bij jullie onmogelijk is, hè? Die 2 graden opwarming van de aarde tegengaan. Eerlijk verdelen van alle voedsel. Zorgen dat de boel niet verziekt door jullie vervuiling. Zorgen dat, enzovoort, hè? Wat bij jullie onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat zegt Jezus nou? Nou, wij hebben de neiging, als Psalm 24 wordt gelezen, om bij onszelf te kijken, ben ik rein van handen? Ben ik zuiver van hart? En dan naar goede gereformeerde werkelijkheid zeggen we, nee, niemand, alle mensen zondaar. Dat zegt Jezus niet. Als jij zegt, Heere God, hoe kan ik uw schepping binnentreden? Hoe kan ik uw eeuwige leven leven? Dan zit er al iets in van verlangen, van dat wil ik heel graag. Ik wil goed doen in deze wereld. Leer mij te fietsen. Leer mij, ga maar naar het WNF, dan kun je vanzelf zien wat je kunt leren. En dan zeggen wij wel eens tegen God, maar dat lukt ons nooit. En dan verdwijnen we weer allemaal achter onze consumptiemodellen. En dan hoor je Jezus zeggen, ja, Ja, nee, wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Dus hij daagt ons uit om toch dat tapijt op te komen, op dat tapijt te leven en te geloven dat je dat tapijt kunt onderhouden. Dat je het in stand kunt houden. Dat het mogelijk is dat wat jij doet, wat jij laat, dat dat tapijt intact blijft. In Christus is dat mogelijk. Wat heeft Christus daar nou mee te maken? Christus heeft daarmee te maken dat hij ons leerde om de ander aan te kijken en te vragen wat die ander nodig heeft. Daarom is hij naar de wereld gekomen. Om jou aan te kijken en jou te vragen, wat heb jij nodig? Wat kan ik voor je doen? En dan moet ik heel eerlijk zeggen, God is wel zo eigenwijs dat hij het ons niet laat invullen. Want dan zeggen wij, ik wil een nieuwe Samsung. Of ik wil een nieuwe, weet ik wat voor tv je tegenwoordig hebt, enzovoort. Nee, God zegt er nog wel bij, ik weet wat jij nodig hebt. Jij hebt liefde nodig. Om het te kunnen uitdelen aan de mensen om je heen. Jij hebt liefde nodig. Om niet te denken dat het stukje achter het tuinhekje van jou is. Jij hebt liefde nodig. Om je kinderen te vertrouwen in de omgang met hun mobieltje. Jij hebt liefde nodig. Om niet kwaad te worden op je vader en moeder. Als ze uit bezorgdheid vragen wat er op je mobieltje staat. Jij hebt liefde nodig. Enzovoort, enzovoort. En die liefde wordt ons in eeuwige hoeveelheden gegeven in Christus Jezus. Er is geen enkel moment meer dat Jezus zegt, ben je nou weer met de auto naar je werk gegaan? Of naar de brievenbus? E-mailbox? Nee, kan niet. Maar dat Jezus zegt, iedere dag opnieuw, ik rol het tapijt voor je uit. En je mag er leven vandaag. Doe het goede. Heer, hoe zullen wij vandaag uw eeuwige leven leven? Heb lief. Met je hart, met je ziel, met je verstand, met al je kracht. Heb God lief, boven alles. Misschien weet je niet hoe je dat moet doen. Ontmoet dan de eerste naaste en besef dat ik je de opdracht geef, heb die naaste lief. Want die is als jij. En je zult zien dat het goed is om te leven op het tapijt dat in zijn totaliteit nog steeds van God is. Amen.